Out, out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. A tale told by an idiot, full of sound and fury.
In elk woord van Shakespeare schuilt een wereld. Wat een zin. Welkom, meneer Prins, of mag ik Alain zeggen? Alain, we bevinden ons hier in het prachtige theater Tinnenpot, in de theaterzaal Bon Moyen. Een zaal met heel wat geschiedenis en een van de mooiste van Gent, als ik dat mag zeggen tenminste. Maar Alain, wie Alain Prins zegt, zegt volgens mij ook Shakespeare. Ja, zelden kruist de regisseur het pad van een toneelacteur zo vaak en intens, denk ik dan. Kunt u uzelf misschien even voorstellen voor de mensen die nog geen kennis hebben gemaakt met jou?
Alain Prins. Geboren in Lokeren, woonde in Gent, meer bepaald Sint-Amansberg, artistiek leider van Compagnie Courage, een gezelschap dat ik opgericht in 2016 hier in Gent. Mm-hmm. Ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en combineer al heel mijn leven, nou, heel mijn leven vanaf de jaren 80, de theaterwereld met de wereld van de psychologie. Dus twee beroepen zijn mij eigen geworden.
Fascinerend. En mag ik u ook vragen, waarvoor de fascinatie met Shakespeare?
Ja, ik vind Shakespeare vind je alles. Je vindt er wijsheid, mooie poëzie, drama, humor. Niemand heeft zoveel die dingen gecombineerd in één oeuvre als Shakespeare. Ik hou er enorm van om met zijn teksten aan de slag te gaan mee te werken. Ja.
En die teksten haalden waarschijnlijk ook uit een indrukwekkende bibliotheek. En ik heb me laten vertellen dat je een indrukwekkende bibliotheek hebt. Als je slechts één boek zou mogen meenemen naar een verlaten eiland. Ik weet, het is een clichévraag wel, hè. Mm-hmm. Welk boek zou dat zijn?
Als het bij mij brandt, dan haal ik eerst alle levende wezens uit mijn huis en dan de volledige werken van Shakespeare. Daar wil ik mij mee terugtrekken op een verlaten eiland, ja.
En Hamlet? Is dat de beste theatertekst ooit geschreven?
Wat mij betreft wel, ja.
En waarom precies?
Ja, omdat nergens heb ik ooit een tekst gelezen waarin een politieke thriller zo samenvalt met passie, liefde, erotiek, verlangen, ambitie. Ik vind het fantastisch hoe daar de grote wereld en die kleine wereld, die kleine menselijke wereld, samenvallen in één verhaal. En hoe dan ze ook allemaal even belangrijk zijn. Mm-hmm. Want meestal sinds, laten we zeggen, sinds de 19e eeuw wordt heel dat stuk toegespitst op die Oedipus-mythe, die Freudiaanse mythe van de zoon en dan de papa die vermoord wordt en de broer van de papa die de plaatsen neemt van de vader. Mm-hmm. Heel dat Freudiaans driehoekje. Maar ik vind dat helemaal dat stuk geen recht aan doet. Ik vind die politieke drijfveren die daarachter zitten en ook het falen van Hamlet om die politieke actie op zich te nemen en tegelijkertijd getormenteerd te zijn door zijn eigen ambitie, zowel persoonlijk in de liefde als in wat er als familiedrama in zijn eigen familie heeft plaatsgevonden, ja. Dat die dingen allemaal samenvallen in één stuk, vind ik geweldig. Ja.
Het is dus ook niet vreemd dat heel wat regisseurs, de betere regisseurs, teruggrijpen naar het repertoire van Shakespeare.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Het is gewoon een uitdaging voor die verbeelding. Ja. Wie naar de Woede Oog op bezoek is geweest, die begrijpt één ding, dat is dat de teksten van Shakespeare, het spelen van Shakespeare, vraagt maar één ding. Dat is een onwaarschijnlijke verbeelding.
Ja, dat is mooi gezegd.
Ja, die verbeeldingsspier die regeert in al zijn teksten. Ja.
En over verbeelding gesproken, was het ooit een droom van u om al zijn stukken te regisseren? Of?
Dat is een droom en die droom blijft levendig ook. Ik vind dat je als mens moet je een grote droom hebben. En niet om die per se te gaan bereiken, koste wat het kost, maar omdat dat een heerlijke weg is om naartoe te werken.
Een drijfveer.
Dus van die weg er naartoe dat je het meest leert. Ja. Niet van het bereiken van die droom. Ja.
Ja, dat is mooi, ja. Naast het regisseren dan, hè, hebt u ook al een keer zijn poëzie vertaald?
Ja, 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 ik zie het. Dat doe ik heel graag. Dus rond die sonnetten werk. Vertalen zou ik het niet durven. Het zijn vrije vertalingen die heel sterk op de inhoud van het gedicht werken.
Ja. Wat maakt dan Shakespeare voor u dan tijdloos?
Dat als ik heb een sonnet bij. Als je dat leest, lijkt het alsof dat gisteren geschreven is.
Het is misschien het moment al, ja. Waarom niet? Ja.
Dat is een sonnet over de liefde. En als je dat leest, ik heb het laatst voorgelezen aan mijn collega's. Ik werk in De Sleutel.
Mm-hmm.
Ik heb het voorgelezen zonder dat ik zei dat het Shakespeare was. Ja. Maar iedereen dacht dat het ging over een dichter van deze tijd. Dus dat is het beste antwoord dat je kunt krijgen over de tijdloosheid van Shakespeare. Ik zal het even lezen. Laat mij nooit ten aanzien van twee geliefden een tekortkomen toegeven. Liefde is geen liefde wanneer ze verandert door veranderende omstandigheden of buigt wanneer de geliefde wijkt. Nee, het is een eeuwig blijvend teken dat op stormen neerkijkt en nooit wordt dooreengeschud. Het is de ster voor elk verdwaald schip, wiens waarde onbekend is, ook al geeft ze licht en richting aan. Liefde is niet de nar van de tijd, zelfs als rode lipjes en blozende wangetjes voor het kompas van zijn meedogenloze zeil moeten buigen, zijs moeten buigen. Liefde verandert niet door die korte uren en weken, maar houdt het vol tot aan die rand van de ondergang. Mocht uit mijn leven blijken dat dit niet waar zou zijn, dan heb ik nooit geschreven, dan heeft nooit een mens bemind.
Ik word er even stil van.
Ja, dat is toch fantastisch. Dat is een fantastisch beeldschot. In 1600.
Ja, absoluut.
Ik kan dat nu lezen, dat is nog even waardevol.
Shakespeare als basis dus. Maar Alain, je hebt het net aangehaald, ook artistiek leider bij Compagnie Courage, dat zich inzet op hedendaagse maatschappelijke relevante thema's.
Ja.
Mag ik vragen hoe die met elkaar verhouden?
Ja, ik vind Compagnie Courage maakt een oeuvre dat enerzijds bestaat uit teksten die uit het niets kunnen vertrekken, zoals Colo en Leo. En anderzijds teksten die vertrekken vanuit de klassieker. En zelfs teksten die vertrekken vanuit het niets gaan we verbinden met een westerse klassieker. Waarom? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we die klassieke kanon moeten gaan omspitten naar een nieuwe tijd. En dat doen we ook als we bijvoorbeeld met Zomernachtstroom werken van Shakespeare. Dat is een comedy. Dat is een heel interessante comedy. Want in dat eerste bedrijf gaat elke vrouw zich verzetten tegen de huwelijksregels van die tijd. Dus Shakespeare begint een stuk met een kritiek op de huwelijksregels die op dat moment voluit de mode zijn. Dan komen al die personages in een donker woud terecht, waarbij dat de zwoele temperaturen stijgen en stijgen. En er met een aantal magische producten wordt geprobeerd om de juiste koppel te gaan vormen. Dat betekent dat het mannetje het juiste wijfje krijgt.
Mm-hmm.
Het wijfje dat het mannetje wil. Zo eindigt het stuk ook. Een komedie in de tijd van de Renaissance eindigt met dat de jongen krijgt wat hij wil. Hij krijgt het vrouwtje dat hij wil. Hier hebben wij een vraag bij gesteld. Kunnen we dat nog waarmaken? Om op die manier met Zomernachtsdroom te gaan eindigen. Daar hebben we heel lang over gedebatteerd, gesproken, dingen uitgeprobeerd, maar we vonden niet echt iets. Tot op een moment dat ik tijdens de repetitie stillegde en zei, oké, nu gaan we gewoon iedereen voor zichzelf eens opschrijven hoe hij vindt dat dat stuk moet eindigen.
Ja, dat is goed gezien.
Waardoor dat ik van iedereen materiaal kreeg.
Mm-hmm.
En daar een aantal ideeën kon uit distilleren. Die kon verbinden met Bell Hooks. Bell Hooks is een belangrijke inspiratiebron geweest om met Zomernachtstroom te gaan maken. Ja. Bell Hooks is een black American feministe die fantastische dingen schrijft over de verhouding tussen feminisme en het patriarchaat.
Ja.
Onder andere zegt ze dat het feminisme een stap achteruit moet gaan zetten. En in plaats van tekeer te gaan tegen het patriarchaat de vrijheid moet geven om dat patriarchaat af te leggen en vanuit een nieuwe mannelijkheid andere verbindingen te gaan zoeken tussen man en vrouw.
Ja.
Dat vond ik een heel interessante insteek om met zomaar achterom te gaan lezen. En het is dus met het materiaal dat bij de spelers ontstaan is, en met dat ideeëngoed van Bell Hooks, dat ik een repetitie heb georganiseerd met alleen de vrouwen. De mannen wisten daar niet van.
Mm-hmm.
En ik heb de vrouwen een ritueel laten verzinnen. Een ritueel die twee inspiraties met elkaar verbond.
Ja, ja, ja.
En de volgende repetitie hebben de mannen dat ritueel laten ondergaan. En van daaruit is het einde van onze Midsomernachtsdroom ontstaan.
De Midsomernacht spelen we tijdens Gentse feesten?
Dat spelen we tijdens Gentse feesten.
Voor de hoeveelste keer mag ik dat vragen?
We hebben het vorig jaar 6 keer gespeeld. En we gaan het nu terug 3 keer spelen. Ja, 3 keer
hier in Theater Ten Pols.
Ja, hier
in Ten Pols. Heb je nog verder plan mee nadien?
Wel, ik hoop dat we stukken die we maken, dat we die op repertoire kunnen halen.
Ja, tuurlijk.
Dat we die kunnen blijven spelen.
Ja.
Mijn droom is een groep waarin dat mensen verschillende rollen kunnen spelen. Zodat dat je altijd dat je het repertoire kunt gaan spelen, gelijk waar met gelijk wie.
Ja. Dat maakt een theatercompagnie heel sterk natuurlijk.
Ja, is dat nog een punt waarin dat de compagnie van Shakespeare een voorbeeld is. Net als Shakespeare hebben wij ook met Midsomernachtsdroom met maar 7 acteurs gespeeld.
Ja.
Waarbij de meesten 3 rollen voor hun rekening nemen.
Ja.
Zijn compagnie bestond ook maar uit 8 mensen.
Ja. Ja. Naast Midsomernacht brengen jullie ook Colo en Leo.
Ja.
Dat in première is gegaan enkele weken geleden.
Ja. Ja.
Hoe sta je daarmee?
Ik ben heel blij met wat daar gemaakt is. Dat is natuurlijk een nieuwe tekst. Het is altijd lastig om een nieuwe tekst te regisseren, omdat je niet weet hoe dat zich daar gaat verhouden, theater, publiek, en hoe dat vorm gaat krijgen. Maar op dit moment zijn we een heel mooie voorstelling hebben gemaakt. Ook hier hebben we een klassieker aan verbonden. Dat vertrok eigenlijk met anekdotes van over Leopold II, die Rania Galou wou gaan vertellen, maar geen structuur had. Een structuur hebben we gevonden bij een verhaal van Kafka, verslag aan een academie.
Ja, ja.
Dus ook hier een hedendaags thema verbonden met een klassieker.
Ja. En is dat een monoloog of hoe moeten we dat zien?
Colo en Leo is een monoloog. Het gaat over het lievelingshuisdier van Leopold II, dat na de dood van Leopold II blijkbaar voor een dilemma komt te staan.
Hij was een aap, hè?
Dat is een aap, ja. Ja. Dat is een chimpansee uit de wouden van Congo-Vrijstaat. En hij wordt na de dood van Leopold II ofwel in de Zoo van Antwerpen gestopt, ofwel teruggestuurd.
Okay. Ja.
En hij gaat zich verdedigen aan een commissie van vreemdelingenzaken, dat is het publiek, waarin hij gaat proberen bewijzen dat Leopold II van hem eigenlijk een mens heeft gemaakt.
Wat een opdracht.
Ja.
Ik ben benieuwd, ik heb Colo Leo nog niet kunnen zien. Ondanks jullie al een paar keer zijn gepasseerd, maar tijdens het feest ben ik zeker aan de partij.
Mooi.
En Amir, wat zegt ons dat?
Amir is dat is eigenlijk een stuk dat toevallig is ontstaan. Ik had een opdracht gekregen om een stuk te schrijven voor Nederland, een Nederlands gezelschap. En ik was daarmee bezig. En vanuit die schriftuur ontstond er ineens kwam er ineens iemand aan het woord, schrijvend, dat ik dacht van, dit heeft niets te maken met waar ik nu mee bezig ben.
Mm-hmm.
Het had eigenlijk alles te maken met een documentaire die ik ooit gezien had van mensen die op vuilnisbelten in grote Afrikaanse steden een voedsel zoeken. En er was iemand die was aan het zoeken naar iets om te eten en die haalde ineens uit die vuilnis een boekje. En ik dacht terwijl ik dat zag, je gaat dat boekje gewoon terug gooien.
Dat is een echt gebeurd verhaal. Hè?
Ja, nee, dat is wat ik gezien heb in een documentaire. Okay. En ik dacht, hij gaat dat boekje terug gooien. En die stopte dat in zijn zak. En ik dacht, cultuur is even belangrijk dan voedsel.
Ja.
En van daaruit is het idee ontstaan van een vluchteling die wegvlucht voor een burgeroorlog, ergens in Afrika. En die via een boekje, dat hij niet kan lezen, maar waarvan de beeldjes hem inspireren, nou, de kleine prins, die inspireren hem om naar het noorden te trekken en de Middellandse Zee te proberen over te steken.
Schitterend verhaal. Nu, we hebben nu een paar opgenoemd, Tamir, Colo en Leo met Zomernacht. Maakt dat nu Compagnie Courage bijzonder? De combinatie van de verschillende de thematieken met dezelfde acteurs? Of moet ik dat zien?
Nee, dat is wat de droom is van Compagnie Courage. Dat is om een cluster van voorstellingen te maken. Meestal rond één thema. Dat is Amir en Colo en Leo die schuilen zich onder de paraplu van kolonialisme en decolonisatie. Daar hebben we ook Two Fridas rondgemaakt, over Frida Kahlo, vooral van decolonisatie van het vrouwelijk lichaam, tegelijkertijd met dat van Mexico. En om dezelfde spelers eigenlijk samen te brengen in grote producties die rond hetzelfde thema draaien. Dat is een beetje de werking van ons. Wij gaan geen repertoire kiezen op basis van, oei, kijk, die auteur is lang geleden dat gespeeld is. We gaan dan nog eens naar boven al. Wij vertrekken vanuit de thematieken die ons interesseren en die we belangrijk vinden.
Ja. Dat is misschien een stoute vraag van mij, Alain, maar de stukken die we zo net hebben opgenoemd, zijn dat niet al te zware stukken? Allee, mensen die toch wel een keer willen genieten van een theateravond? Mm. Of hoe moet ik dat zien? Want het is toch eigenlijk toch wel een heel grote inhoud, dan toch? Hè? Het is,
ja, ik probeer altijd de combinatie te maken van lichtheid, een beetje humor. Colo is bijvoorbeeld bij mij dan heel, heel grappig, heel licht.
Ja.
Maar er zit wel een heel pijnlijke ondertoon in.
Ja.
Ik hou daar wel van. Ik denk dat het leven niet komisch is en het leven is ook niet tragisch.
Ja.
Die twee dingen horen samen.
Ja.
Ik probeer die ook altijd samen in een voorstelling te brengen.
Evenwicht.
Evenwicht zoeken, ja.
Zoals in alles.
Evenwicht zoeken.
Ja. Ja. En u zelf als regisseur? Zijn er dingen dat je nog zou willen doen als je vooruitkijkt? En zijn er dingen die je zegt van als ik terugkijk, van dat wil ik echt wel, die blijft bestaan?
Ik ben op een aantal voorstellingen ben ik heel, heel, heel trots. Dus ik heb een aantal Kafka's gedaan met mijn eerste groep, Theater de Schizo's. Ik heb die Kafka ook kunnen doen in Tentegen. Ik ben heel fier op een paar Tennessee Williamson die ik gemaakt heb. Op Beckett, hè, Gelukkige Dagen die ik gemaakt heb. Ik moet daar iets van overblijven. Ik hou ervan, laat me zeggen, de herinnering en de glimlach wanneer dat ik de spelers terugzie met wie dat ik dat gemaakt heb. Er zijn nog veel plannen binnen Compagnie Courage. Wij dromen ervan om volgend jaar Bulgakov te doen, de meester en Margarita. Een tekst die ik geschreven heb voor een Amsterdams gezelschap in 2016, die ik ook zelf eens zou willen maken. We hebben de plannen om Moeder Courage te doen.
Mm-hmm.
Dat was oorspronkelijk gepland als eerste stuk van Compagnie Courage.
Mm-hmm.
Daar hebben we ook onze naam vandaan gehaald.
Ja.
Zou ik willen doen met Yves Marina Gnaoua. We hebben al afspraken rondgemaakt in 2 jaar. En zo gaan we rustig verder bouwen aan een repertoire, hè, waar we fier op kunnen zijn.
Ja, mooi, mooi. Ik denk dat de luisteraars ook mag zeggen dat we sinds kort een samenwerking hebben, samen met Tinnenpot en Compagnie Courage.
Ja.
En dat we daar ook best fier mogen op zijn. Hè?
Ja, daar ben ik heel fier op en heel blij mee. Hoor. Dat geeft ons dat is een dak boven je hoofd.
Ja.
Hè, waar je kunt gaan werken en waar je samen kunt dromen. Maar, ik denk dat we ons heel goed kunnen vinden met de pijlers die jij, Bert, hebt uitgetekend als nieuwe wind voor dit huis. Dat er dingen zijn waar wij achter kunnen staan. Ik denk dat de basis daarvan is zoeken naar een nieuwe verbinding met het publiek. Bepaalde dingen anders gaan bekijken. Zoals dat we met Courage die couverts verkopen.
Ja,
een soort van
diner. Kun je daar iets meer over vertellen?
Wel, wat we doen is, we noemen dat Delphine Cuisine. Omdat,
Delphine Cuisine, ja.
Delphine Debout, een van de medewerkers van Compagnie Courage, actrice ook. Het is een iets meer dan een hobbykok, een gek op koken. En wat zij doet is op basis van de thematiek van een voorstelling een soort van menu gaan bricoleren. Ook met het idee dat eigenlijk een gerecht... Gerechten horen niet thuis in één land. Gerechten, dat is geen bloed ontboden. Gerechten, ja. Van begins af aan, mensen waren nomaden en ze hebben voedsel uitgewisseld. En dat zie je heel schoon in gerechten. En zij vertelt dat ook heel mooi in haar inleiding. Zegt ze, van, zoals elk ingrediënt in een ander gerecht het gerecht anders kleurt of andere smaak geeft, zo geven mensen als ze samenkomen, van welke cultuur ze ook komen, de groep een andere smaak en een andere kleur.
Ja.
En dat is precies waar we met Compagnie Courage mee bezig zijn.
Eten verbindt.
Eten verbindt. Daarom zetten we 10 mensen samen aan één tafel. Zij krijgen een cadeautje in de vorm van... Zo, dit keer was dat een tekening van mij met een citaat uit het stuk. Maar het zijn andere citaten. Waardoor dat er onmiddellijk een gesprek op gang komt. Ik geef een inleiding op de voorstelling. En daar ontstaat contact en verbinding.
Ja. Ik zie ook dat er nog 2 dingen op de affiche staan. Dat is namelijk een pedagogische benadering van Colo en Leeuwen, zeg ik het goed, binnenkort hier?
Ja, ja. Wij gaan met onze voorstellingen proberen we een jong publiek te bereiken. Ook. En ik denk dat al onze voorstellingen geschikt zijn voor de laatste jaren van Tumayora. Vanaf 16 tot 19 jaar. En daar zijn we workshops voor aan het ontwikkelen ook. Die in combinatie met het zien van de voorstelling kunnen gespeeld worden.
Ja, want ik zie hier ook staan Shakespeare Academy.
Ja, dat is met zomernacht stroom. Gaan we op 21 juli, de dag van met zomernacht, ga ik een workshop geven.
Okay. 21 juni.
Ja.
Ja. En dat is van 10 tot 5, was
van
het?
Van 10 tot 5 ga ik proberen in een workshop de toegankelijkheid van die moeilijke teksten open te breken. Wat dat je daarmee kunt doen, hoe dat je ze speelt, hoe dat je ze analyseert en hoe plezant dat is.
Mooi, klinkt
dat
inspirerend.
Om aan de slag te gaan. Ja. Ja.
Goed, Alain. Ik wil u gewoon even bedanken nog voor dit leuke, aangename gesprek. Ik heb nog 1 vraagje voor je. Wat betekent Shakespeare voor jou in 1 zin?
To be or not to be. That's the question.
Dank u wel, Alain Primus. Thank you.